Voor degenen die mij niet kennen. Ik ben Manny van der Brink. Ik ben de dochter van Henk en Joke. En ik voel, willen jullie gaan staan? Ja, ik weet dat jullie dit niet willen, maar ik voel dat mijn ouders. Henk en Joke. Ik wil graag dat jullie even staan. Ik weet dat jullie dit niet willen, maar ik weet dat God dit van mij vraagt. Om jullie te eren. Ik wil jullie echt bedanken voor hoe jullie me hebben opgevoed. En voordat jullie hebben gebeden voor mij in de moeilijke tijden. En hierin zie je hoe belangrijk het is als je kinderen hebt. Dat je strijdt voor je kinderen. Dat je op je knieën gaat voor zijn troon. Omdat ik weet, er is autoriteit in de hemelse gewesten. En ik wil jullie danken voor jullie trouw. Dat jullie dit gedaan hebben. Zodat ik hier kan staan. En dat ik kan wandelen met God. Ik wil jullie danken dat jullie mij vrijlaten om te gaan in mijn bediening. Dank jullie wel. Dank jullie wel. Het was niet gepland. Maar soms doet God dingen op je hart leggen. En dan kan je beter gehoorzamen. En ik weet dat ze er niet van houden. Maar ik weet dat God ervan houdt. Iets anders dat op mijn hart is, wat ook helemaal niet voorbereid was. Maar gisteren was er hier een vrouwendag. En wat in mij opkwam is dat, weet je, wij zijn vrouwen, wij zijn van waarde. Wij mogen opstaan in de autoriteit die God ons gegeven heeft. En als we kijken naar Spreuken 31, daar staat de vrouw beschreven. En ik zou zeggen, misschien hebben ze het gisteren aangehaald, ik weet het niet. Maar ga het lezen. Ga ervaren dat je een stem hebt om te spreken. Ik hoor zo vaak, jij bent zo gezegend, Mandy. Oh, je bent zo gelukkig. Come on, weet je. Het is niet alleen voor Mandy. Het is voor iedereen. Het is voor iedereen en niet alleen voor mij. En daarom wil ik vandaag spreken over eigenlijk twee dingen die ik vind die met elkaar te maken hebben. En dat zijn rijkdom en intimiteit met de Vader. Want ik denk dat die dingen met elkaar te maken hebben. En we gaan uitzoeken wat het dan met elkaar te maken heeft. Want weet je, God wil gelukkige mensen van ons maken. Hij wil helemaal niet dat we depressief in een hoekje zitten. Of dat we te neergeslagen zijn. Of dat we ons zorgen moeten maken. Hij wil echt dat we gelukkig zijn. En dat geluk heb ik gevonden. En dat zit zo diep van binnen. En vanuit dat geluk en vanuit die zegen die God geeft, komt rijkdom voort. En omdat het dus niet alleen voor mij is. En ik zo vaak hoor, oh, het is zo mooi hoe God jouw leven leidt. En dan denk ik van, wat? Het is gewoon voor iedereen. En daarom wil ik het delen. Omdat ik geloof dat God een God is van zegeningen. En dat hij het door wil geven. En misschien weten we soms niet waar de sleutels liggen. Maar God weet het. En daarom wil ik met jullie hier doorheen. En het is voor mij sowieso een uitdaging om het in het Nederlands te doen. Want het afgelopen jaar eigenlijk heb ik alleen maar in het Engels gesproken. En als ik excited word, als ik opgewonden word, dan merk ik dat mijn geest Engels gaat spreken. En het klinkt heel raar. Maar dat is iets dat kan alleen God uitleggen. Dus ik ga echt heel hard mijn best doen. Trap hier van voor op de rem als het misgaat, alsjeblieft. Als je denkt, it's gonna be a holy mess. Step into it. Maar weet je, toen Jezus over zichzelf sprak als de goede herder, toen zei hij het volgende. In Johannes 10, vers 10. De dief komt niet dan om te stelen en te slachten en te verdelgen. Ik ben gekomen opdat zij leven hebben en overvloed. Zien jullie dat? Leven en overvloed. Dus niet een klein beetje, maar overvloed. Dus niet in een zielig hoekje hier, maar ik heb alleen maar dit. En nou zit ik hier in mijn hoekje van mijn kamer. En er is niemand die mij komt bezoeken. En ik ben maar zo alleen. Nee, je hebt niet maar dit. Jij bent degene die God geroepen heeft. En heeft leven over je uitgesproken. In overvloed. Dus het is tijd dat we gaan opstaan. En komen uit die plek van eenzaamheid. Uit how do you call that? Zelfmedelijden. Dus het is niet krap aan wat God geeft. Het is altijd meer en meer en meer. En De dingen waar ik over wil gaan spreken zijn eigenlijk niet die overvloed waar God het over heeft. Het zijn twee dingen. Het is materiële overvloed, daar geloof ik in. En geestelijke overvloed. En kijk, nu kun je natuurlijk bij je materiële overvloed aan een aantal dingen denken. Geld, nou is altijd leuk om te hebben. Ik weet niet, een mooie Ferrari, zelfs ik vind hem wel cool. En een lekker luxe villa met zwembad, lekker mooi. Nou ja, denk wat je erbij wil. En zo zijn er nog heel veel dingen waar je aan kan denken bij materiële rijkdom, materiële overvloed. En ik geloof dat we dit ook allemaal zouden kunnen bezitten. Want God weet waar het geld zit, God weet waar die schatten liggen. Maar, daar komt de grote maar. God kijkt naar ons hart. Wat voor verlangen vraag jij hiernaar? Vraag je, ik wil graag een Ferrari, want dan heb ik lekker aanzien. Dan ziet iedereen mij lekker uit mijn Ferrari stappen. Of is het dat je heel je Ferrari volkalkt met I love Jesus. En jij weet dat je in buurten gaat komen in Knokken waar de rijke mensen wonen. Waar ze weten dat jij het evangelie verkondigt. Waar mensen tot de Heer komen. Ja, dan gaat die Ferrari komen. Dus God kijkt naar je hartsmotieven. Is het nodig voor je bediening? Wat leeft er in je hart? Wat gaat er in je om? Een belangrijke vraag. En ik ga om met heel veel mensen die dicht met de Heer leven. En dat is cool, want dan hoor je getuigenissen. En daar word je altijd door opgebouwd. En een voorbeeld is, sommigen kennen jullie haar wel van de Vier Musketeers of van de stichting. En ik doe met haar heel veel jongerenwerk, Bianca Boender. En zij heeft ook een hart voor tieners. En voor tieners die geen eigen plek hebben thuis. En zij wonen in een eensgezinswoning in Rotterdam met 7 tieners. En dat is best een uitdaging. Maar er komen er meer en meer en meer. Want hun zeggen altijd, er is altijd in overvloed. Dus ze hebben altijd eten, er is altijd voldoende financiën. Ze hebben een leuke Volkswagen bus. Die gaat regelmatig kapot. En iedere keer zeggen ze, Heer, het is uw probleem, niet de onze. En er komt voorziening. Maar goed, met 7 tieners in een eensgezinswoning. Ik bedoel, ik weet hoe een eensgezinswoning eruit ziet. En met 7 tieners, dat is een uitdaging. Tieners willen een eigen ruimte. Willen een plekje waar ze zichzelf kunnen zijn. En die willen niet met 3 op een kamer. Dat is gewoon zo. Dus, wat vroegen zij aan de Heer? Wij willen een groter huis. Nou, denk je, ja, dat is voor God peanuts. Dus boerderijen bekeken, bestemmingsplannen, van alles. Tot als God zei, vraag aan je buurvrouw of ze wil verhuizen. Ah, dat is een goed idee. Ja, mooi. Dus ze gingen naar de buren. En de buren die wisten natuurlijk dat ze ook christen waren. En ze vertelden het plan aan de buurvrouw. Van, ja, we willen heel graag dit huis, want dan kunnen we de muren uitbreken. En de gemeente die staat achter ons plan. En ja, we zouden het gewoon heel fijn vinden dat we hier kunnen blijven wonen. Alleen we hebben meer ruimte nodig. En toen zei de buurvrouw, nou, weet je, is prima, ik ga verhuizen. Als ik een nieuw huis heb, dan ga ik eruit. Nou ja, zo gezegd, zo gedaan. En ze gaan nu binnenkort gaan ze breken. Dus ik denk van, weet je, wat is jouw hartsmotief? Is jouw hartsmotief van, ik wil dat groter huis, want dan heb ik meer aanzien en dan kan ik meer lol maken. En... Of is jouw hartsmotief voor de glorie van God? Om nog meer van hem te kunnen laten zien. En je ziet, dat is een hartsmotief. God verbindt zich eraan en hij komt. En misschien zullen sommigen denken, nou, dit is gek, weet je, dit is groot. Maar zo werkt God. God die werkt zo. Hij kijkt naar je hart, hij kijkt naar je verlangen, hij kijkt naar wat jij ervoor over hebt om te offeren. En we zien dus niet alleen hier op aarde dat er verschil is in materiële en geestelijke zegeningen. We zien dat ook al in de Bijbel. En de zegen die God onder het oude verbond bracht, dat was eigenlijk materiële zegen. Hij gaf een land waarin het volk Israël kon wonen. Ik bedoel een land, hè? Hallo, dat is toch niet even zo'n klein stukje? Ik bedoel, als we Nederland zien, Nederland is niet zo groot, maar laten we dat dan nemen. Dan moeten we voorstellen dat we dat helemaal hadden gekregen. Wauw. Ze konden daar wonen in vrijheid. Er was voldoende voedsel, er was gezondheid. Nou, dat is amazing. Daaruit zie je al van, hey, hoe werkt God? Hij geeft niet zomaar kleine dingen. Hij geeft groot. En als we kijken naar geestelijke zegeningen. Paulus, die schrijft over de geestelijke zegeningen. En dat zijn de geestelijke zegeningen voor de wedergeboren gelovigen. En het is Efeziërs 1, vers 3. Er staat: gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die ons met allerlei geestelijke zegen in de hemelse gewesten gezegend heeft in Christus. Zien jullie dit? Ik heb het onderstreept. Er staat niet één, er staat allerlei. Dus het blijkt dat God zijn kinderen wil zegenen met echt van alles. Hij wil ons al het waardevols geven wat wij maar nodig hebben voor onze bediening en om tot onze bestemming te komen. Dat is overvloed. Ja? You got it? Hallo? Slapende kerk, word wakker. Word wakker. Hallo. Ik weet het, het is moeilijk om te luisteren op zondagmorgen. I know, I've been there, done that. Maar weet je wat ik ook zo mooi vind? Dat wij ook God kunnen zegenen. Dus dat het van twee kanten werkt. Dat door God onze zegeningen uitstorten, wij ook God weer kunnen zegenen. En dat is zo mooi, want zo werkt het in een relatie. En als je verder gaat kijken in Efeziërs, in de daaropvolgende Bijbelversen, dan noemt Paulus ook echt enkele fundamentele zegeningen. En van daaruit komen weer alle geestelijke zegeningen voort. Het is alleen wel belangrijk dat we wedergeboren zijn. En dat we de inwoning van de Heilige Geest hebben. Want om Gods stem te verstaan, hebben we de Heilige Geest nodig. En daardoor, doordat wij wedergeboren zijn en de Heilige Geest in ons hebben, hebben we gewoon rechtstreeks aansluiting op de bron. Hoehoehoehoe. En van die bron, hè, mogen we dagelijks putten. Woehoe, drinken, drinken, drinken. En hoe doen we dat? Dat is iets waarover ik later meer ga vertellen. En daarin gaan we zien dat die dingen met elkaar te maken hebben. En Gods zegeningen die vloeien voort uit zijn karaktereigenschappen. En mijn excuus is dat ik niet super goed ben in PowerPoint, maar ik heb mijn best gedaan om er iets van te maken. Dus kijk, God heeft heel veel karaktereigenschappen. Hij heeft heel veel karakteraspecten. En ik heb er een paar uitgelicht. Ik wil graag aan jullie weer laten zien. Om te laten zien wat God allemaal wil geven. En als mensen zeggen, je bent zo gezegend, wat ze in mij zien. Dat is niet wie ik ben. Dat is wie God in mij is. En we zien dus dat God is wijs. Hij is wijs. En het karaktereigenschap is dat hij is verstandig. En hoe komt dat dan in ons persoonlijk leven? Nou, God wil persoonlijke adviezen geven. Hij weet wat het beste voor ons is. We mogen hem alles vragen. We mogen hem adviezen vragen, raad. En God is een rechtvaardig God. Hij geeft ons richtlijnen in ons leven. Wat we wel kunnen doen, wat we niet kunnen doen. Wat belangrijk is voor ons, wat niet belangrijk voor ons is. Het is niet dat hij alleen maar daar staat als die boeman. Je mag dit niet, je mag dat niet, je mag zus niet. Ik bedoel, het wordt vaak gezegd. Maar God is een vader. En als ik kijk naar mijn vader, als we vroeger had je wel eens bij van die, wij hadden dan zelf, kan ik niet meer, maar een kachel. En als je kachel, als je hout stookt, dan wordt het warm. En je kan zeggen tegen je kind, nou voel maar een keer met je hand ertegen. Maar dan gaan ze toch blaren krijgen. Dus wat doe je als vader? Niet die kachel aanraken! Maar dat is vanuit de emotie, omdat je van je kind houdt. Je wil niet dat je kind zijn hand verbrandt, toch? Je wil dat het beste voor het kind. En dat is ook met de vader. Soms geeft hij ons richtlijnen. Gewoon omdat hij weet wat de consequenties kunnen zijn. Ik bedoel, kijk maar naar deze wereld. Seks voor het huwelijk. Hoe normaal is het? Hoe vaak gebeurt het? Ik bedoel, sexting onder de tieners. Ik bedoel, het is allemaal maar normaal. Blote plaatjes sturen naar elkaar. Het is niet dat God gezegd heeft, dat mag je niet doen. Hij weet wat eruit voortvloeit. Hij weet wat er kan gebeuren. Daarom geeft hij richtlijnen, omdat hij van ons houdt. om te zorgen dat wij een stabiel en gelukkig leven leiden. Niet omdat hij die boeman wil zijn in de hemel. God is creatief. Kijk, als je naar je heen kijkt, hè, ik verwonder me soms. Ik bedoel, gisteren die sneeuw. Hoe mooi is dat? Dus ik vind dat zo creatief. Dan denk ik, wauw. Dan denk ik, als je om je heen kijkt en je hoort die vogels fluiten. Al die verschillende deuntjes. Dat is de creativiteit van God, man. Wauw. En als je daar je ogen voor kan openen, dan zie je God. Dan zie je God. En het is niet alleen in de natuur dat het je creativiteit geeft. In wonderen. Niemand kan bedenken hoe dit gaat. Ik bedoel, Kors is een arts. Ik ben verpleegkundige. Ik weet heel veel van de medische dingen. Maar ik bedoel, God die doet... Het is genezen. Ik bedoel, soms hebben we er operaties voor nodig. En hij... Tjong, gebeurt. Creatief toch, of niet? Man? Ik bedoel, ik doe het niet aan. Nee, niet jammer. Ik wil geen God zijn. En ik wil ook niet op zijn stoel zitten. God is vriendelijk. En van daaruit komt dat hij bewogen is. Hij is bewogen met ons. Hij wil weten wat er in ons omgaat. Hij wil ons geluk geven. Hij wil ons blijdschap geven. Hij wil ons vullen. Hij wil dat we dat ook ervaren. En dat we niet in een negatieve spiraal zitten. Want God heeft ons geluk voor ogen. God is ook relatiegericht. Hij wil een persoonlijke relatie met ons, maar hij wil ook dat wij met elkaar verbonden zijn. En God is onze vader. En een vader wil weten hoe het met zijn kind gaat. En van daaruit komt de relatie. Nogmaals, niet omdat het die boeman is, maar omdat hij de papa is. En hij wil ook dat wij als christenen persoonlijk met elkaar in relatie staan. Hij wil dat we schouder aan schouder het koninkrijk doorlopen. Want op het moment dat ik denk, oh, ik kan niet meer. Dan staat er hier iemand en die zegt, we doen het samen. Ik ga voor jou bidden. Als ik denk, ik val naar achter. Dan staat er iemand achter me. En zo doe je het met elkaar. En daarom is God ook een God van relatie. En daarom is het belangrijk dat we mensen hebben waarmee we samen bidden. Waarmee we het hart delen. Het wordt hier vaak gezegd, maar het is. En ik kan je vertellen uit eigen ervaring. Een van mijn valkuilen was mijn trots. Ik dacht, dat heb ik niet nodig. Ik heb de Heer en ik leef met de Heer. Ja, dat gaat goed hoor. Halfjaartje. Krap aan een jaartje. Maar dan ga je volle bak op je snuffert. Echt waar, je kan het niet alleen. Je komt in een isolement. Je komt op een plek waar je niet wil zijn. Maar God zegt, ik ben een God van relatie. En zoals God een relatie heeft met ons, wil hij ook dat wij een relatie hebben met elkaar. God is ruimhartig. We zien dat in het vergeven van zonden. In zijn liefde die hij deelt met ons. En ik denk dat we daarin een voorbeeld mogen stellen. Als we pijn zijn gedaan in het verleden, dat we gewoon mogen weten van, God heeft ons vergeven, dus laten wij ook, hoe moeilijk ook. Ik weet het, er zijn situaties in je leven waarvan je denkt van, nou, ik kan die ander nooit, maar dan ook nooit, maar dan ook nooit vergeven. Maar wat als God dat tegen ons zou zeggen? Ik kan jou nooit, nooit, nooit vergeven. Zou betekenen dat we het nooit meer goed zouden kunnen maken? Nee, God is ruimhartig. Hij vergeeft. God is krachtig. Amen. En een karaktereigenschap die daaruit voortvloeit is eigenmachtig. Wij hebben een vrije wil gekregen van God. Wij kunnen eigen keuzes maken. En we kunnen daarin ook kiezen om in diepe afhankelijkheid van hem te leven. Wat doen we als we in een financiële nood zijn? Gaan we als een kip zonder kop rondjes rennen? Ik heb geld nodig. Oh, Kobi, alsjeblieft. Zorg dat er wat gemeenteleden zijn die mij geld geven. Alsjeblieft, doe het aan. Jij bent heilig. Come on, bullshit. Weet je, ga op je knieën. Breng het bij de Vader. Hij weet het. Hij weet het. Hij weet waar alles is. Hij heeft ons ook een vrije wil gegeven om beslissingen te maken. Om te kiezen voor het goede of het kwade. Als God ons dat niet had gegeven, waren we robots. had het leven er heel anders uitgezien. Saai, denk ik. Als we allemaal maar voorgeprogrammeerd waren. Goedemorgen. Dag, ik vind jou niet zo leuk. Tjongejongejongen. En een confrontatie op zijn tijd met iemand is ook weer goed, want het vormt je karakter. God is gezagvol. God heeft ons door Jezus Christus autoriteit gegeven in de geestelijke wereld. En dat is iets krachtigs als je dat kan pakken, als je dat kan zien. We mogen spreken over de dode beenderen, dat ze opnieuw zullen herleven. We mogen spreken tegen ziekte, dat ziektemachten zullen wijken. We mogen het zien, we mogen het spreken. We hebben die autoriteit gekregen. En dat is omdat God een gezagvol God is. God is daadkrachtig. God heeft alle macht om ons te beschermen. Om overwinningen te behalen. Waar daar overwinningen behaald moeten worden. En er wordt altijd gezegd, zonder strijd, geen overwinning. En dat is zeker waar. Maar God is een daadkrachtig God. En als wij volharden, komt daar overwinning. God is een zorgzame God. Hij is trouw. En God helpt je om hem te vertrouwen in alles. Hij geeft rust en stabiliteit in ons leven. En God, weet je, die komt al zijn beloften na. Waar wij soms zeggen, ik ga dat doen en wij falen, komt God altijd zijn beloften na. En ik kan je advies geven, als God spreekt door een profetisch woord en jij denkt, ik weet het niet helemaal. Ga het opschrijven. Ga het opschrijven. Want op het moment dat jij het opschrijft. En je bent een aantal jaar verder. God komt altijd zijn belofte na. En je zal dan zien een aantal jaar later. Hé, God heeft gesproken. En hij heeft het gedaan. Alleen soms zitten we in situaties waarin we dat niet kunnen zien. En daarom zeg ik altijd. Schrijf alles op wat je ontvangt. Dromen. Visioenen. Alles. Want het bouwt je op. God is dienstbaar. Hij heeft ons geleerd ons te dienen. Zodat wij ook weer anderen mogen dienen. We mogen voor elkaar klaarstaan. En vanuit die dienstbaarheid van God komen ook zijn onbeperkte zegeningen. En weet je wat het is? Ik kan je vertellen, als God je zijn geestelijke zegeningen uitstort, dan heb je geen behoefte meer aan materiële dingen. Je hebt geen behoefte meer om aan een grote auto te rijden. Je hebt geen behoefte meer om carrière te maken. Tuurlijk, het kan, hè. Ik bedoel, ik zeg niet dat het slecht is, hè. Het is goed om een goede baan te hebben en om bij je collega's bekend te staan als een goede christen. Maar ik bedoel, het is niet meer ons streven, onze prioriteit. God is werkzaam. God is actief betrokken bij alles in ons leven. Hij ziet alles. Hij hoort alles. En hij zorgt in zekere mate ook voor een orde en structuur. Ik bedoel, ik weet dat we vaak in charismatisch Nederland een hekel hebben aan orde en structuren. Maar dat zijn structuren zoals zo lang moet de preek duren, zo moet het eruit zien. Maar God heeft wel een bepaalde orde en structuur. Anders zou ons leven een complete chaos zijn. Dan zouden we loslopende projectielen zijn. Dus in die zin heeft God wel een bepaalde orde en een bepaalde structuur. En ik word, weet je, als ik hier naar kijk, hè, en dit is dus echt, dit zijn maar een paar aspecten, dan word ik daar zo enthousiast van. En ik bedoel, dit is maar een klein stukje van alle geestelijke zegeningen die God over ons uit wil storten. Hè. Ik bedoel, als ik dit allemaal zou uit moeten lichten, nou laten we dan maar gewoon even een weekje gaan, dan gaan we daarin lekker verder. Maar dit, ik word hier zo enthousiast van dat die behoefte aan materiële zegeningen gewoon lower en lower en lower. Want ik weet, als ik iets nodig heb, dan tap ik in de bron. En ik vraag het God. Want hij wil daarin voorzien, omdat hij van mij houdt. Maar God wil wel de hoofdrol in mijn leven. Hij wil de hoofdrol. Niet dat ik zelf mijn eigen leven ga leiden. Hij wil een voorbeeld zijn. En vanuit al zijn karaktereigenschappen vloeien die zegeningen voort. kun je gelukkig zijn. En dan gaat het vanzelf borrelen. En weet je wat God zegt? Mag ik de volgende dia? In Filippenzen 4 vers 19. Daar staat: mijn God zal in al uw behoeften naar zijn rijkdom heerlijk voorzien in Christus Jezus. Hallo! Worden jullie daar niet enthousiast van? Al mijn behoeften? Come on! Ik bedoel, dat is toch... En rijkdom, maar heerlijk, hè? Betekent hemels. Hè? Ik bedoel... Dus bij God is alle rijkdom. Ik bedoel, God die bezit miljoenen. Wat zeg ik nog? Veel meer dan dat. Hij kan zo... Hij kan iedereen een miljoen geven. Geen probleem voor onze lieve Heer. Maar waarom doet hij dat niet? Omdat hij weet dat niet iedereen ermee om zou kunnen gaan. Er is een onderzoek gedaan dat maar een paar procent van de mensen, dacht ik, zou kunnen omgaan met dat geld. En om eerlijk te zijn, ik zou nu misschien heel hard zeggen, ja, dat komt helemaal goed. Maar als je dat geld in handen hebt, ik weet niet hoor, gaat het misschien toch wel lokken om andere dingen te doen dan dat je in de planning had. Dus in die zin, God die weet aan wie hij het kan geven. Hij weet wie hij kan vertrouwen. En als jij iets nodig hebt van God, je mag erom vragen. Hij weet waar de financiële middelen liggen. Hij weet waar het vandaan moet komen. Ik bedoel, ik heb geleefd in Oeganda vanuit geloof. Het is een klein voorbeeld, maar wel hoe God voorziet. We hadden op een gegeven moment hadden we ondervoede kinderen. En daar maakten wij speciale cakejes van met extra voedingsstoffen. En die kregen ze dan naast hun voeding. Hier in Nederland heb je allemaal van die mooie papjes en drankjes en dat soort dingen allemaal. Maar ja, Oeganda lopen ze nog een beetje achter. En het is ook best wel duur. Dus wij maakten speciale cakejes. Maar daarvoor moesten we altijd de oven lenen van anderen. En dat was allemaal nooit geen probleem. Maar het is toch wel lastig dat je iedere keer moet vragen, mogen we je oven lenen? Mogen we je oven lenen? Ja. En op een gegeven moment hadden we zoiets van, ja, wat gaan we er nou mee doen? En ik zeg, ja, we hebben toch een machtige God dienen wij. Hij weet hoe en wat en waar wij die oven vandaan kunnen krijgen. Ik zeg, ik ga een dag bidden en vasten. Want ik zeg, ik geloof dat het gaat komen. Dus ja, mijn vriendinnen daar, die zeiden, ja, we kunnen het anders ook met z'n allen bij elkaar leggen. En ik dacht, ja, het gaat me helemaal niet om dat geld. Ik bedoel, dat maakt me echt niet uit. Daar ben ik vrij van. Halleluja. Maar het gaat erom dat God wil voorzien. Dus ik ging binnen in mijn binnenkamer en ik dacht van oké, goed. Voor gebeden, een dag voor gewacht. Maar ja, weet je, het is een dag later, er gebeurt zoveel dat je het eigenlijk alweer vergeten bent. En God zei tegen me, ga op je bankaccount kijken. Haha, good thing. Dus ik keek op mijn bankaccount en exact dat bedrag voor die oven was gestort door iemand. En dan denk ik van, wauw, God is faithful. Hij is trouw. En het mooie is, dat dus niet alleen wij die kinderen daardoor gezegend waren. Ik bedoel, we konden zelf natuurlijk ook gewoon taarten bakken. Hè? Ik bedoel, laten we wel wezen. En zo werkt het bij God. Hij ziet het motief. Ik ging bidden omdat we het nodig hadden voor de bediening. Voor Gods werk. Maar daarnaast mag je er zelf ook gezegend van zijn. En dat is hoe het bij God werkt. Hij weet het. En kijk, dit is misschien maar een klein voorbeeld. Maar ik weet van mensen waar God duizenden euro's heeft gegeven. Gewoon, bang. Hij weet waar de rijkdom is. Hij weet wie het kan missen. Hij weet waar die vrachtwagens staan die we nodig hebben voor onze bediening om op straat te gaan staan. Ik bedoel, hij weet waar we een gebouw kunnen nemen om een gebedshuis te starten. Hij weet het, jongens. Hij weet het allemaal. Rijkdom is in het koninkrijk. Maar één ding is wel heel belangrijk. Om die geestelijke rijkdom en die materiële rijkdom op de aanspraak op te maken. Wij moeten leven in intimiteit met de Vader. We moeten tappen bij die bron, zoals ik al eerder zei. Maar hoe doen we dat? Hoe bouwen we dat geloof? Ach, volgende dia. Door intimiteit met de Vader. En in deze tekst, in 1 Korintiërs 1 vers 9, er staat, God is getrouw, door wie gij zijt geroepen tot gemeenschap met zijn Zoon Jezus Christus, onze Heer. We zijn geroepen tot gemeenschap met Hem. En weet je wat ik zo'n mooi voorbeeld vind? Als ik dan, de Bijbel is zo'n mooi voorbeeldboek, hè? Wauw. Als je daar eenmaal op verliefd raakt en je gaat snappen wat daarin staat. Wow. Dan hoef je geen prediker te zijn, want dat ben ik ook niet. Maar God gaat wel spreken. En zijn discipelen, die wisten wat het was om gemeenschap te hebben met de Vader. Gemeenschap met God. En ik denk dat hun daarin een voorbeeld vormden. In de volgende tekst gaan we dat ook zien, in Johannes 13, vers 23. Een van de discipelen die Jezus lief had, lag aan de boezem van Jezus. Rini, wil je even komen? Aan de boezem spreekt over een intieme relatie met God. Ik kan dit doen bij Rini. Rini, het is leuk jou te kennen. Ik vind je echt een topper. Ja, leuk. Hoe gaat het? Goed? Oh, dat is mooi. Leuk. Drink lekker koffie. Ja? Goed. Hè? Spreek ik over een intieme relatie? Rini, kom terug. Hij heeft me in het verleden ook vaak gehad, hoor. Dus nu zal ik hem hebben. Het is mijn tijd. Als je spreekt over een intieme relatie en aan de boezem liggen, is heel intiem. Als ik met mijn hoofd aan zijn boezem lig, ik hoor zijn hart. Het tikt.
Halleluja.
En als Rini gaat praten, dan hoor ik zijn stem heel anders. Snappen jullie dat er een verschil is in relatie? In dit? Alles goed? Ja, dankjewel Rini. En ik denk dat het in die discipelen, dat die gewoon ook zo bij Jezus waren. Aan de boezem, cozy. Intiem. En ik denk van, als je zo dicht bij iemand bent, je kan alles horen. En je bent heel gevoelig. En ik denk dat als we kijken dat dit overigens Johannes zelf was die dit geschreven heeft. Want als je kijkt naar in het begin, zeg maar, van het evangelie, dan zien we ook dat Jezus zelf aan de boezem van de Vader was. En dat zien we in Johannes 1, vers 18. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren Zoon die aan de boezem des Vaders is, die heeft hem doen kennen. Dus het is niet zomaar iets wat Johannes deed. Hij wist dat het belangrijk was om aan die boezem te zitten. En Jezus wist het ook. Hij wist wat het was om aan de boezem te zijn van de Vader. En ik denk dat het belangrijk is om die intieme relatie met God te hebben. Kijk, en het is heel, heel goed om gewoon te bidden zoals we dat geleerd hebben. En maar gewoon onze Bijbel open te slaan iedere ochtend. Ik heb een vriendin en die zegt altijd, ik ga me even aanmelden bij God. Ah, oké. Okay. Hi, hier ben ik. Alsof hij de hele nacht niet gezien heeft dat jij hebt liggen slapen. Ik bedoel, ja. Het is net hoe je het beleeft. Maar het is Gods verlangen dat hij in ons is. Dat we bij hem zijn. Dat we met hem zijn. En het is ook een proces. Want ik bedoel, als ik ook naar mezelf kijk. Toen ik net christen was. Nou, zoals ik al zei, ik ben christelijk opgevoed. Dan ben je gewend om netjes je stille tijd te houden. Je pakt je bijbeltje erbij. En bidden. Dat is heel goed, hè? Ik bedoel, ik zeg, er is niks beters dan dit boek te lezen. Maar er is verschil tussen een relatie met God en gewoon je stille tijd houden. Ik bedoel, ik heb een relatie met heel veel mensen hier uit de gemeente. Ik kan met heel veel mensen overweg. Maar die diepe, intieme relatie heb ik alleen met mijn echte vrienden. Die weten wat er in mijn hart omgaat. Die weten hoe ik me voel. Die weten waarvoor ze moeten bidden en moeten strijden. En zo is het ook in het geloofsleven. God, die weet alles van ons. En ik merkte dat, weet je, op het moment dat ik mijn stille tijd ging houden en gewoon mijn Bijbel las, bedoel, ik wist dat God bestond. Ik leefde vanuit geloof, maar niet vanuit intimiteit met de Vader. Want wie had me dat geleerd? Wie had me dat ooit verteld? Ik wist dat de Bijbel waarheid was, dus dat geloofde ik dan. Maar er was zoveel meer. En weet je wat het is? Als die passie aangewakkerd wordt in je, dan is het niet meer het moeten lezen van de Bijbel. Of het moeten hebben van stille tijd, want dat hoort bij ons christenleventje. Als je het doet vanuit moeten, stop ermee. Stop ermee, alsjeblieft. Stop met lezen van je Bijbel, stop met bidden. En ik weet, dit klinkt shocking. Ik weet het. Maar het is bij God niet vanuit moeten. Het is vanuit liefde, vanuit passie. En als jij verliefd bent op de Jezus, of je wil meer weten en je bent hongerig, start dan het lezen van het woord. Start dan om hem te zoeken. Want als wij hem gaan zoeken, zullen we hem vinden. Tijd met hem samen doorbrengen. En ik merkte dat er verschil was en ik kreeg zo'n enorme passie voor Jezus. Er was iets ontstoken in mij. Ik had ontdekt dat het niet vanuit religie werkte, maar vanuit relatie. En dat is echt iets heel anders. En weet je, het is moeilijk, want soms wordt het zo'n sleur. Je moet naar je werk. Bepaalde dingen in het leven moet je. Je moet om boodschappen, want die komen nou eenmaal niet je huis binnengewaaid. Ja, of er moet iemand met een krachtige getuigenis zijn. Sta maar op en raise your hand. Oké, dus er zijn dingen in het leven die moeten. Daar zijn we het dan over eens. En dus je gaat met die enorme passie, ga je vol vuur de hele week in. Oh, je gaat iedereen bekeren, denk je. En je hebt een hele goede zondag gehad. Na, 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 ik ga iedereen bekeren op maandag. Jezus houdt van je, God is goed. Maar ik vergeet even te tappen bij die bron, hè. Dus op dinsdag gaat het nog. Je hebt last van je knie. Ik bid ervoor. En op woensdag vraagt iemand, hou je van God? Ja, ik ga wel eens naar de kerk. En op donderdag denk je, oh, ze hebben het over Jezus. Straks moet ik gaan vertellen. Zo. En op donderdag en vrijdag denk je, En op zondag kom je de kerk binnen en denk je, praise the Lord, yes, Jesus. En je denkt, ergens gaat er hier iets fout. Ergens klopt er iets niet. En je voelt in je binnenste, nee. En weet je, dat is geen veroordeling van God. Hij gaat je niet veroordelen. Hij zegt alleen, kijk, hier ben ik, mijn kind. En hij stort zijn geest opnieuw over je uit. En dan komt er leven in overvloed. Alleen moeten tappen, blijven tappen bij die bron. Moeten blijven tappen bij dat punt. Kijk, wie herkent dit? Of ben ik de enige die dat heeft? Glorie, wauw. Dank ook voor eerlijke mensen in deze kerk. Maar weet je, ik heb lang zo geleefd, hè. Echt lang, van zondag naar zondag, van conferentie naar conferentie. Omdat ik niet wist hoe ik die intimiteit met de Vader moest vasthouden. En daarom vind ik het zo belangrijk om jullie te laten ervaren en te vertellen, hoe kom je in intimiteit met de Vader? Ik bedoel, we kunnen erover spreken, maar wat is het? En hoe hou je het vast? En ik was dus ook continu op zoek. En ik wist deze teksten, weet je wel. God wil intimiteit, ik wil aan een boezem liggen. Ja, hoe doe je dat, joh? Hallo. En ik ging bidden en vasten voor een doorbraak in mijn leven. Want ik wist, daar is zoveel meer. En het gaat om toewijding. Ik ging me echt toewijden. Niet alleen op die zondag en op die momenten dat het mij uitkwam. Maar gewoon continu. Iedere dag opnieuw. En niet omdat ik het geleerd had, maar vanuit liefde voor de Vader. En ik werd zo verliefd op mijn papa, dat ik dacht, ik wil iedere seconde, iedere minuut wil ik bij u zijn. Ik wil aan uw borst liggen, ik wil drinken, ik wil horen wat u zegt. Woe! En dan gebeuren er dingen in je leven en je gaat zien waar jij gaat wandelen. Daar komt Gods geest, je gaat wandelen in autoriteit. Maar wat moet je zelf doen? Op je knieën zoeken naar God. En ik weet dat het voor iedereen anders werkt. Ik bedoel, ik ben een worshipper. Ik ga zingen, ik ga hem loven, ik ga liederen schrijven. Maar wat voor mij werkt, hoeft niet voor jou te werken. Mijn moeder heeft het vaak genoeg tegen me gezegd. Ik wilde wat jij ook had. Ik ging ook in tegenwoordigheid van God. Maar zoeken naar, waar is de Heer, waar is de Heer, waar is de Heer? Maar zo werkt het niet. Want zoals zijn creativiteit is, zo heeft hij iedereen van ons anders gemaakt. De een is misschien een man of vrouw van het woord. En die gaat lezen en lezen en lezen en lezen. God gaat spreken en spreken en spreken. Hij kent ons allemaal individueel. En hij weet wat bij jou past. Dus ik zeg niet wat voor mij werkt, dat het voor jou ook werkt. Ik bedoel, we zijn met z'n vijf in het gezin. Ik heb nog twee zusjes. In sommige dingen lijken we heel veel op elkaar. Maar er zijn ook dingen waar we totaal verschillend van zijn. Dus soms moest mijn vader mij misschien heel streng toespreken. Terwijl hij bij mijn andere zusje juist de liefdevolle vader moest zijn. Verschil in karakter, in de manier waarop het werkt. En zo werkt het ook met de vader. En weet je wat ik dan zo mooi vind? Als je zo iedere dag mag tappen bij die bron en je mag hem gaan zoeken en het is een proces. Maar ik zeg altijd, hou niet op. Op het moment dat jij denkt, ik kan God niet vinden, ik ben hier klaar mee. Blijf doorgaan, blijf doorgaan, blijf doorgaan, blijf doorgaan. Want dan gaat die doorbraak komen. En dan is het niet meer dat je denkt, oh alleen die man die wordt overvloedig gezegend. Zij mag aanspraak maken op al die zegeningen. Je gaat het zelf ook ervaren. En ga getuigen naar elkaar. Want echt waar, geloof me, getuigenissen, wauw, dat maakt iets los. Dus ik wil ook echt offside iedereen aanmoedigen. Weet je, als je dingen hebt meegemaakt, meneer, kom naar voren. Ik bedoel, de mensen die hier staan, die staan hier open voor. Het zet geloof vrij. De liefde van de vader wordt nog meer aangewakkerd. En wat ik ook zo mooi vind, is dat als je omgaat met een vader, mag je gewoon alles vragen. En een voorbeeld daarin vind ik toch wel Jabes. Ik denk dat heel veel mensen het gebed van Jabes kennen. De volgende dia is 1 Kronieken 4 vers 10. Jabes nu riep de God van Israël aan met de woorden, wil mij toch overvloedig zegenen en mijn gebied vergroten. Laat uw hand met mij zijn, weer van mij het kwade, zodat mij geen smart treft. En God schonk wat hem werd gevraagd. Weer een overvloedige zegen die voorkomt uit geloof en intimiteit met de Vader. Hij zei niet, lieve vader, wilt u mij alstublieft, als u nog een beetje over heeft, mij zegenen? Nee, hij wist wie de vader was. En hij vroeg, vrijmoedig vroeg hij, overvloedig zegenen. En ik geloof dat wij op deze manier ook naar de vader mogen gaan. Want hij is vandaag dezelfde. Als dat hij morgen dezelfde gaat zijn. En het is niet iets uit het verleden wat in de Bijbel staat en dat nu niet meer voorkomt. Nee, wij mogen ook vrijmoedig zijn. En wij mogen ook vragen. Maar de Vader verlangt naar ons. Hij verlangt naar toewijding. Hij verlangt naar intimiteit met ons. En dan vanuit de intimiteit komt geloof. En vanuit dat geloof kunnen we vragen. En niet alleen Jabes werd overvloedig gezegend. Maar ik geloof dat ook wij overvloedig gezegend mogen worden. Nog een tekst uit Deuteronomie 4 vers 29. Waarin God ook heel duidelijk zegt. En dan zult gij daar de Heer uw God zoeken en hem vinden. Wanneer gij naar hem vraagt met uw gans hart en met uw ganse ziel. En dat is mijn papa. En mijn gebed is echt dat God jullie mag aanraken. Met zijn intimiteit en het liefde. En toen ik in het woordenboek keek, zag ik dat intimiteit betekent een besloten vertrouwen sfeer. Dus het is niet iets wat je doet met heel veel mensen om je heen. Maar ergens waar jij je vertrouwd voelt. Misschien is het in je kamer. In je slaapkamer. Misschien is het in je studeerkamer. Misschien is het wel in je auto. Misschien is het wel een plek op de dijk. Misschien is het op de toilet. Ik bedoel, het is iets tussen jou en God alleen. En soms is het moeilijk om God te zoeken en te aanbidden. Maar wat mij is geleerd en wat voor mij zeker een sleutel is, is dat als jij denkt, ik kom er niet, het is lastig. Zet aanbiddingsmuziek op. De atmosfeer gaat veranderen. En je kan zeggen, ik hou niet van muziek, ik ben geen aanbidder, maar aanbidding verandert de atmosfeer. Er gaat iets gebeuren. En op het moment dat ik aanbiddingsmuziek opzet, en ook al wil mijn geest niet zo mee, dan ga ik God danken, dan ga ik hem loven, ik ga zingen. Ik krijg de neiging om van hem te houden. Want God is in aanbidding. En push through it. Geef niet op wanneer je denkt, ik kan niet meer. hart niet meer. Ik geloof als wij doorgaan, dat zijn zegeningen zullen doorgaan. En dat het dus echt niet alleen voor mij is. Het is voor een ieder. Ik bedoel, we hebben de teksten gezien. Het is niet alleen voor mij, want er staat niet alleen Mandy, dit ga ik jou geven. Zo, dan zou de wereld er wel raar uitzien. Zou ik echt niet willen. Maar God wil het in een ieder geven. En daar, ik wil heel graag een stukje van dit overbrengen. En ik heb echt een lied gevonden wat voor mij ook echt heel erg heeft gesproken. En ik wil gewoon dat jullie graag ook hiernaar luisteren. En wat mij ook heel erg opgevallen is, is dat als jij merkt dat er iets tussen God en jou is. Ja, je kan wel zeggen, het staat niet tussen God en mij in. Maar ruim het op. Ruim het op. Al die shit. Come on. Kick it out. En als het je niet alleen lukt, ga naar iemand toe. Laat voor je bidden. Want God is wel een jaloers God in die zin. Hij wil niet dat er iets tussen staat. Hij wil jou. Hij wil jou in zijn armen. Hij wil jou aan zijn boezem. Maar wel alleen. Hij wil niet dat er iets is. Maar God, zoals we zeggen, is een vergevend God. En als er dingen tussen jou en God instaan, gaat hij niet spreken. Of als je zegt van, nee Heer, sommige dingen wil ik niet horen. Als God zegt, ruim dingen op uit je leven. En jij zegt, nee Heer, ik ga het niet doen, ik ga het niet doen. Weet je wat het is? God, als jij oorstop in je oor doet, hè, God trekt ze er niet uit. Of die doet een filter. Jij bent degene die moet beslissen, oké, Heer, ik doe die stopper uit, ik ga het opruimen en ik ga ervoor. Het is niet van, als God zegt dingen opruimen, ik doe oorstoppen in mijn oren. Ik ben zo zielig, want ik hoor niks van God. Hij spreekt helemaal niet. En zij kan het zo mooi vertellen, want bij haar doet God het wel. Nee, come on. Trek die stoppen uit je oren en luister naar God. Dat is ook wie de Vader is. En dan geloof ik dat hij gaat komen. Wow, echt jongens. Er zitten hier mensen met potentie. Ik zie dingen. En jullie weten het. Maar God heeft hoge potentie met jullie. En er zijn dingen die jullie tegen hebben gehouden van jullie roeping. En ik kom er tegen in opstand in de naam van Jezus. En jullie weten zelf wat het is. Jullie weten het, jullie ervaren het in jullie hart. En ik kan het jullie benoemen, allemaal, één voor één. God laat het me zien. Maar jullie weten het. Breng het bij de Vader. Kom terug in zijn intimiteit. Ga voor zijn knie. Ga je niet frustreren over wat mensen je hebben opgelegd. Of in welke box je hebben geprobeerd te poeten en ingestopt. Maar breek uit. Breek uit in de naam van Jezus. En ga in die intimiteit met de Vader. En ga wandelen. Kom uit jezelf medelijden. En alles wat jou ooit heeft tegengehouden, wat er gesproken is door mensen. Op dit moment wil God het gaan aanraken. En ik wil het lied gaan aanzetten. En ik wil dat je je focust op God. En dat je gaat luisteren naar wat Hij jou persoonlijk wil vertellen.
The more I